Ja, we gaan lezen uit de Bijbel, Lucas, hoofdstuk 15, vers 11 tot 32. Daar staat, vervolgens zei hij, dat is Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf het hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon was van mij dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover. We zingen met elkaar lied 382.
Wij gaan een poosje nadenken over die gelijkenis die Alfons koos, de gelijkenis van de verloren zoon. Daarna is er meditatieve muziek, heeft iemand het voorbereid? Ja, dat is er, dankjewel. En daarna zingen wij, even kijken, uit de Evangelische Liedbundel, lied 207. Evangelische Liedbundel, lied 207. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, maar een rapport heeft uitgewezen dat wij een heugelijk jaar, althans heugelijk een belangrijk historisch jaar meemaken. Voor het eerst in 2018 geloven meer mensen in Nederland dat er een God is. Dan dat er mensen geloven dat er wel een God is. Het is een verschil van 51% en 49%. De vorige meting stond op 52-48 in het voordeel van de gelovigen. En voor het gemak gaan wij even de club in tweeën delen. Dus even kijken, daar ongeveer net zoveel volle stoelen als hier. Jullie zijn met z'n allen niet gelovig, oké? Okay? Jullie zijn met z'n allen niet gelovig. Ja, jij bent die 1%, je mag niet die kant. En jullie zijn het met z'n allen wel. Of je het nou bent, ja of nee, probeer even wat we nu gaan overdenken, probeer even mee te maken. Ik weet dat het heel onhandig is, als je namelijk wel gelooft in God, is het heel onhandig om na te denken over van, oké, ik geloof dus niet. Dus pomp dat er even bij je in. En ook als jullie denken van, ja, maar ik geloof helemaal niet. Dan is het misschien wel heel erg lastig om opeens te gaan denken van, oh, nou moet ik opeens geloven. Wat is dat nou weer? Ja, dus even mindset. Even nadenken. Ja, hebben we hem te pakken? Dus jullie zijn de gelovigen. En jullie plus Ronald en de organist zijn de ongelovigen. Ja? Oké, 51%. Nou, is al meteen even een dingetje en dan ben ik door mijn inleiding heen. Nou zul je misschien zeggen, ja maar jongens, je zit in de kerk. Daar gelooft toch iedereen? Nee, dat is niet juist. Dat is niet juist. Want er zijn heel veel mensen die naar de kerk gaan omdat ze dat gewoon een hele goede gewoonte vinden. Papa en mama hebben het ooit geleerd en ze zijn blijven plakken aan de kauwgom die ze ooit zelf onder de stoel plakten. Dus ze zijn blijven zitten. En als je nou aan ze vraagt, geloof je nou echt in God? Geloof je nou echt in zijn liefde? Dan zullen ze in eerste instantie naar buiten toe, ja, tuurlijk zeggen, want waarom denk je dat ik naar de kerk ga? Maar graaf je wat dieper, dan zal blijken dat die 51-49 dwars door de Nederlandse bevolking loopt. Dat geldt dus ook voor de mensen die niet naar de kerk gaan. Ook daar, als je met hen praat, zijn er mensen die wel in God geloven. En ook mensen die niet in God geloven. Dus allebei. Dus wat dat betreft is het wel een beetje eerlijk om ongeveer zo de kerk in te delen. Nou, dat gezegd zijnde gaan we 3 mensen ontmoeten. We ontmoeten de vader, de oudste zoon en de jongste zoon. En aan het eind van de rit krijg je de vraag, wie ben jij nou eigenlijk? Met wie heb jij je nou geïdentificeerd? De tekst, althans we hebben dan 1 centraal ding, want ik kan er heel veel over vertellen, ga ik niet allemaal doen, maar 1 centraal ding waar het om draait, dat is namelijk dat gekke gezegde, dat de vader de jongste zoon al van verre zag. Nou, dat komt ergens halverwege de preek, dan weet je ook dat we ongeveer halverwege zijn, en dan komt de rest er zo. Goed, wat gebeurt er? Een vader had 2 zoons. Nou, 51% en 49%. Een oudste en een jongste. En die jongste zoon, die zei tegen zijn vader, van je moet je denk ik een boerderij voorstellen, een heel groot agrarisch bedrijf. En die jongste zegt tegen zijn vader, geef mij de helft of mijn deel van onze leeftocht. Er staat niet bezit, van leeftocht. Dus dat waar wij van leven, daar wil ik mijn helft van hebben. En de vader, die verdeelde waar zij van leefden, verdeelde hij onder zijn 2 zoons. En hij gaf, de jongste zoon, gaf hij de helft van alles waar ze van leefden. En die jongste zoon, dat duurt dan even, want dat doet hij niet ogenblikkelijk. Dus hij blijft eerst even hangen op die boerderij van pa. Maar op een gegeven ogenblik gaat hij toch alles in geld veranderen. Dus, dat is de 51%. Hè? De 51% verandert alles in geld. Dus alles waar hij van leeft, wordt gedefinieerd vanaf dit moment in geld. Dus niet in land van waar mijn ouders van leefden. Niet in koeien die mijn vader nog heeft gemolken. Niet in al die dingen, al die tradities. Hij wisselt ze in voor geld. En met dat geld vertrekt hij naar het buitenland. En buitenland, dat moet je dan zien als hij gaat van de boerderij af. Waar hij dan ook maar naartoe gaat. Joost mag het weten. En goed. Maar hij gaat naar het buitenland. En daar wisselt hij dat wat zijn leven waard was. Dus dat deel van zijn geld. Dat wisselt hij in voor dingen die hij lekker vindt. Nou, dat kun je je voorstellen. Dat doen wij ook. Sinterklaas inkopen, kerst inkopen. Wij geven ons geld voor wat we lekker vinden. Als je niet van chocoladeletters houdt, dan moet je ze ook vooral niet kopen. Zo simpel is het. Ja, dus hij levert het in. Hij levert zijn bestaan in voor wat hij lekker vindt. Maar ja, dat lekker, dat duurt maar eens zo lang. Hè, want op een gegeven ogenblik of is je geld op, of denk je van ik eet te veel, of weet ik wat er gebeurt. Maar op een bepaald moment komt er hongersnood. Dus die chocoladeletters, die zijn ook niet meer te krijgen. Want ja, de koeien, ja, die moeten we helaas slachten, want er is geen voer meer voor die beesten. Dus melk geven ze ook niet meer. Dus melkchocola is er niet meer. Dus wat koop je dan nog als er geen melkchocola meer is? Snap je? Dus het voor geld inwisselen levert uiteindelijk hongersnood op. Je kunt het ook nog ietsje anders vertalen. Dat is namelijk als je de 27e boterletter op hebt met kerst. Dat je bij jezelf denkt van vind ik dit nou eigenlijk wel lekker? Smaakt me dit nou eigenlijk wel? Ja, ik bedoel, Weet je dat de sportscholen de beste maanden hebben na de kerst? Het is ongelooflijk. Nou, stop dan gewoon met eten, denk ik dan bij mezelf. Dan hoef je ook geen sportschool te betalen. Simpel toch? Doe er iets anders mee. Maar goed, oké. Dus op een gegeven ogenblik vraagt die jonge man zich af, vind ik dit nou eigenlijk wel lekker? Stilt dit nou mijn honger? Dat leven wat ik hier leid, dat wat voor geld te kopen is, dat wat in carrière te maken is, daar waar je vrienden van kunt kopen, feestjes van kunt beleggen, stilt dat nou mijn honger van binnen? En dan draait hij om. Dan zegt hij, nou weet je wat? Als dan mijn leeftocht, wat ik van mijn vader heb meegenomen, mijn honger niet stilt, dan ga ik eens kijken bij de inwoners van het land. Hoe doen die het dan? Ja, dus als ik dan zelf niks meer heb, dan ga ik gewoon kijken bij al die andere mensen. En dan is Jezus heeft hartstikke vol humor. Dan komt hij uit bij een varkenshoeder. Of hij wordt een varkenshoeder. En voor de mensen die naar Jezus luisterden, dat waren allemaal Joden, waren alle niet-Joden varkens. Dat is een kwinkslag van Jezus. Hè? Dus Jezus die zegt tegen zijn Joodse luisteraars, hij werd een varkenshoeder. En dan denken die Joden bij zichzelf, wacht even. Gaat een van ons de heidenen hoeden? Gaat een van ons al die andere volkeren hoeden? Gaat een van ons leren hoe het zit? Maar die jongen die probeert onder zijn nieuwe volksgenoten zijn maag te vullen. Aardappels schillen. Maar hij kreeg ze niet, staat er. Dat is natuurlijk raar, want die varkens die krijgen die schillen wel. Dus ik heb als kind altijd afgevraagd, waarom pikt hij dan niet wat van die schillen van die varkens? Ja? Maar hij kreeg ze niet. Met andere woorden, er is een soort van strijd ontstaan tussen die inwoners van het land en deze jonge man. Ze motten hem eigenlijk niet. Ze duwen hem weg. En misschien ken je die ervaring ook wel, dat als je geld echt op is, hè, heb je geld, dan heb je vrienden. Ik weet niet meer wie het zong, maar volgens mij was het Henny Vriend. Hè? Heb je veel vrienden als je geld hebt. Volgens mij was het Henny Vriend, wat zeg je? Als je wint, heb je vrienden, ja. Maar als je verliest, dan heb je ze niet meer. Maak ik er dan van. Ja? Dus die jongen, die zit daar tussen die varkens. En moet je eens opletten wat hij zegt. De dagloners bij mijn vader hebben het beter dan ik. Maar even opletten. Dat wil zeggen dat hij terugdenkt aan de mensen die op het bedrijf van pa werkten. Niet eens dat hij zat aan de tafel van pa. Niet eens dat hij alles kon opsoeperen wat op de boerderij was. Maar hij keek alleen maar naar de mensen die in vrede bij zijn vader werkten. Die hun dagloon kregen, die daarvan konden eten, die vrolijk waren als er feesten waren, die verdrietig waren als het niet zo feestelijk was. En dan zegt hij, die mensen, die hadden het beter dan ik. Wie zijn nou de dagloners? Nou, in ieder geval kun je zeggen dat die dagloners, die arbeiders bij pa, dat die een heel goed signaal afgaven aan deze jongen. Van jochie, jij zit daar tussen die varkens. Maar had je naar ons gekeken, had je geweten waar de vrede was? Had je niet zo hoog van je toren geblazen, want ik moet bij de vader weg. Dan had je geweten dat er vrede op het erf is. Dat er voldoende te eten is. Ik denk wel eens bij mezelf, dat zijn de gewone standaard kerkgangers. Die hebben niet van die grote verhalen, die hebben niet van die bla bla en van ik moet dit en ik moet dat. Dat zijn de mensen die gewoon rustig in geloof leven en blij zijn met wat God ze geeft. Signaal aan de gelovigeren hier, hè? Van kijk uit dat je uitstraalt dat er vrede is bij God. En natuurlijk ook een signaal aan de ongelovigen aan die kant. Ik hoop dat je ziet dat er vrede is bij God. Want die vader is natuurlijk God. Die jongen denkt bij zichzelf, ik kan beter teruggaan. Want ik kan beter in dat kampvuurtje tussen de schapen zitten, dan dat ik hier honger lijd. En dat is het punt, daar zal Alfons straks meer over vertellen, dat er opeens staat, en de vader, helft van de preek, hè, de vader zag hem van verre. Wat is dat? Werd voorgelezen, mijn moeder las voor uit een kinderbijbel, mijn vader af en toe ook. En dan zag je zo'n tuinhekje. Ik heb me altijd afgehaald, in Israël ook al tuinhekjes. Maar goed, blijkbaar wel, want dat stond in de kinderbijbel. En Bij dat tuinhekje stond een oude man met een baard en een kale kop. En die stond die kant op te kijken. En daar om de bocht, daar zou zijn zoon komen. Denk bij mezelf, je zult daar 24-7 gaan staan, zeg. Jongen, dan moet je toch ook op de een of andere... Nou ja, laat maar zitten. Dat beeld werd mij meegegeven. Ja? Toen hij nog ver af was, zag de vader hem en liep hem tegemoet. Maar dat staat er niet. De term die er staat, toen hij nog ver af was, die kennen de mensen die de Bijbel kennen, die kennen hem uit Handelingen 2. Maar Petrus zegt, de belofte is voor jullie en voor allen die ver af zijn, die verre zijn. Weet je wie dat zijn? Dat zijn mensen die niets met God hebben. Die ver van de kerk zijn, die ver van geloof zijn, die ver van, weet ik, al die ceremonieën en al dat gedoe, daar hebben ze niets mee. 51% van onze Nederlanders. Niets met God. Dat zijn de mensen die ver af zijn, die ver zijn. Ver van God. Maar nou staat er, ver van God zag de Vader hem. Dat wil zeggen dat die jongste zoon geen moment uit het hart en de gedachte van pa was. En volgens mij, iedere liefhebbende ouder moet dit snappen. Zelfs al weet je helemaal niet meer waar je kind zit. Er gaat geen dag voorbij of je staat bij het hekje te turen of hij of zij terugkomt. Van verre, de vader zag hem van verre. Dat wil zeggen dat de vader zag hoe hij zijn leven uitgaf aan wat hij lekker vond. De vader zag hoe hij met alles wat hij lekker vond opeens honger begon te lijden. Dat hij er de zin niet meer van zag. Dat hij probeerde met de mensen, met zijn nieuwe vrienden, een nieuwe zin op te bouwen. Maar dat zijn nieuwe vrienden hem die zin niet gaven. Dat zag die vader allemaal. En dan denk je bij jezelf, vader, had je niet wat eerder in kunnen grijpen? Nee, de vader blijft bij het hekje. Waarom? Omdat het tot jou door moet dringen dat God jou ziet. Het moet op een dag doordringen tot je dat God je ziet. Al was het maar dat je hier misschien wel voor het eerst in een kerk zit. Dat je bij jezelf denkt, wat heb ik nou in Gods naam met de boodschap van God? Nou, al was het alleen maar dat je je nu kunt realiseren, er is een God die mij ziet. Of je het gelooft of niet, want die jongste zoon die geloofde het niet. Dus je bent een goed gezelschap als je niet gelooft. Alleen de kern van het verhaal draait hierom dat er opeens staat en de vader zag hem toen die nog ver af was. En hij liep hem ook tegemoet. Daarmee suggereert Jezus dat wat die jongen meemaakt, dus en zijn feesten, en zijn uitgaan, en zijn vrienden, en de rijkvloeiende wijn en dergelijke in die tijd, dat het een stap van de vader was om die jongen wat te leren. Dat ook het proberen vrienden te maken bij wie God niet kent, dat het ook een stap was van de vader om die jongen wat te leren. Ook het feit dat hij varkenshoeder werd. Ook een stap van de vader om die jongen wat te leren. Dat hij met de schillen zijn honger niet kon stillen. Ook een stap van de vader. En dat hij op een nacht dacht, ik kan beter thuis wezen. Eindelijk thuis. Ook dat is een stap van de vader. Dus de vader maakt dat die jongen terugkeert. En dan komt die jongen terug. Die jongen denkt dat het aan hem ligt. Dat hij het allemaal verkeerd heeft gedaan. Dat het zijn ontdekking was dat hij beter bij de vader kon zijn. Dus die begint een heel verhaal. Vader, ik heb gezondigd. Jongen, feest! Die jongen die komt niet eens aan het eind van zijn woorden. Waarom niet? Omdat God hem al lang had gezien. Hij had al lang gehoord wat hij dacht. Hij wist al precies waar hij zat. Geen enkel probleem. Dus die vader heeft helemaal geen behoefte aan die verdrietige woorden van zijn kind. Feest. Feest omdat je de liefde van God hebt ontdekt. Feest omdat je thuis bent gekomen. Feest, het beste van het koninkrijk, geef ik je. En dan gaan ze feest vieren. En lieverds, dat is deze helft, hè, plus Ronald, die helft. Die viert dan feest. Even voor de mensen thuis, ik wijs nu alle ongelovigen aan. Ja. Jullie zitten, de andere kant, jullie zijn allemaal de gelovigen, hè? De gelovigen, jullie zitten allemaal nog met je harkje op het land ergens. De oudste zoon, hè? Voor wie het niet snapt, hè? Dat is de oudste zoon. Hè? Die bleef bij de vader. Die hebben al heel wat kerkstoelen versleten, deze lui hier. Ja, die blijven hier. En die komen op een gegeven moment aan het eind van hun dagtaak komen ze thuis. En dan horen ze feest. Feest! En dan worden ze chagrijnig. Oeh, Jezus zegt eigenlijk, kerkmensen kunnen zo chagrijnig zijn, hè? Ja. En dan worden ze chagrijnig. Ik dacht als jonge predikant ook wel, van ja, vader, neem me niet kwalijk, maar u hebt ook niet even iemand naar het land gestuurd om tegen deze lui te zeggen dat het feest was. Nou, dan voel je je ook aardig gepasseerd. Mag ik even met jullie meedenken? Je voelt je aardig gepasseerd als de vader die gewoon met je harkje laat voortschoffelen. Nee, met je schoffel laat voortschoffelen. Harkje, voortharken. Terwijl het feest is. Dat is natuurlijk een beetje raar. Ja, dat is een beetje raar. Dus, die jongen die gaat ook niet naar binnen. Jullie gaan ook niet bij vader naar binnen. Ben gek, je gaat een beetje feestvieren als je niet bent uitgenodigd. Kom op, doen we niet. Dus die roept een van de knechten en die zegt van, die knecht, heb je het niet gehoord dan? Je jongste broer is terug. Wat, die lanterfanter? Wij hebben, ik zal geen brutale woorden zeggen, maar wij hebben het tientallen jaren volgehouden hier in de kerk. Weet je wie die tent betaalt hier? Dat zijn wij. En dan komt er iemand bij en die heeft nog nooit geen moer uitgevoerd op dit bedrijf. Sterker nog, hij heeft de helft verzopen. En dan gaan we opeens feestvieren. Dus die vader die hoort dat en die loopt naar buiten toe. En die zegt dan tegen die zoon, joh, ik snap jou niet goed. Mijn zoon is terug, die helft is terug. Kom op, die helft, ga je toch feest vieren met z'n allen? Wat wil je nou dat ik als vader doe? Ja, als vader, zeggen jullie dan, als vader. Kom op zeg, ik zwoeg me de hele dag met mijn harkje op het veld. Ik melk mijn handen kapot met die domme koeien van u. En ik krijg nooit iets om feest te vieren met mijn vrienden. En dan zegt die vader iets wat ons ongelooflijk hard kan raken. Kind, al het mijne is van jullie. Goed, als ik het vertaal, dan zou ik zeggen dat jullie chagrijnig zijn en het feest van het koninkrijk niet vieren. Dat ligt niet aan het feit dat ik jullie de helft heb gegeven. Want dat heb ik. En je mag feest vieren. Einde van de preek. Ja, bijna. Nog eentje. Drie mensen. De vader, de oudste zoon en de jongste zoon. Want Jezus laat hier het verhaal ook eindigen. Ik ga het voor jullie niet mooier maken. Het is dus helemaal zo. Jullie staan er lekker met je harkje zo naar de vader te kijken. Moet ik nou? En jullie zijn met z'n allen in een nieuw kleedfeest aan het vieren. Hè? Dus daar laten we het even bij. Eind van de preek. 51% van de Nederlanders in 2018 geeft op niet in een God te geloven. 49% geeft op wel in een God te geloven. We weten niet of het kerkmensen zijn of niet kerkmensen. Of waar ze zitten. Maakt me allemaal niet geen moer uit. Jezus die weet dat al eeuwen. En Jezus die zegt van die 51%. Jullie zijn het jongste kind van mijn vader. En mijn vader ziet je. Jezus die vertelt een verhaal waarvan je kunt weten. Oh, ik ben die 51%. Ik ben dat jongste kind. Moet je je nou schamen? Moet je je nou van alles nog wat gaan doen? Nee. Nee, maar realiseer je dat deze preek bijvoorbeeld één stapje is van de vader naar jou toe. Je hoeft niks mee te brengen. Jezus Christus, dat is heel ingewikkeld. Jezus Christus heeft alles voor je gedaan. Klaar. Je mag zo binnenstappen bij God in zijn liefde. Geen probleem. Horen jullie daarbij, dan moet je straks daar gaan zitten. Ja? Ik zie het al gebeuren. Ja. Even naar de andere kant, hè. Ook voor jullie, de oudste zoon. Ook Jezus ziet al jaren dat je in de religie, in je kerkgang, in alles wat je presteert, eigenlijk geen feest meer viert. Ik weet helemaal niet of jullie, wat voor jullie geldt. Ik heb jullie gewoon willekeurig ingedeeld. Maar je leunt op je schoffeltje. En de vader zegt tegen je, maar weet je dat niet? Dat laat Jezus de vader zeggen, hè? Niet ik. Weet je dat niet? Dat alles wat van de vader is, van jou is. Dat je feest mag vieren vandaag. Al komt er maar eentje terug van zo'n lange tocht. Dan mag je feest vieren. De vraag aan ons is, en daar stop ik. De vraag aan ons is, in welke geest ga jij nou mee? Ga je mee in de geest van de jongste die zegt, ik ga terug. Ik wil de liefde van God leren kennen. Ga je mee in de geest van de oudste die ook na deze preek nog op zijn schoffeltje leunt en misschien wel pissig is of misschien ook niet dat de vader zijn zoon terug heeft? Of ga je aan de tafel van de vader zitten en zeg je tegen de vader, Heer, U bent een ongelooflijk goede God. Amen.